Hartelijk welkom allemaal bij les 11 van de Romeinenstudie. Vanavond lopen wij synchroon met de luisteraars, want luisteraars, wij hebben hier geen beamer, dus ook wij moeten het zonder beeld doen. En vandaag gaan we het hebben over het laatste gedeelte van Romeinen 7, alvorens we naar volgende les naar Romeinen 8 gaan, over leven in de geest. Gaan we vandaag lezen uit Romeinen 7, vers 7 tot 25. Ik ga hem voorlezen. De wet en de zonde staat er als kopje boven. Uit de NBV-vertaling. Waar Paulus schrijft, moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was, als de wet niet zei, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerte in mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet. Maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven en daardoor stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet. Het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. Wij weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ja, ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. En wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij dank, door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Tot zover de schriftlezing. Een heel pittig stuk. En er wordt gevraagd of er wordt opgenomen. We gaan even controleren. Hij brandt. Het gaat goed. Een kerntekst voor vanavond is het laatste vers. Vers 7, 25. Of eigenlijk vers 24. Een hele bekende tekst voor hen die een traditioneel kerkelijke achtergrond hebben. Die horen daar de klank van de catechismus. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Meestal dan de NBG-vertaling. Ik ellendig mens. En daar stopt de catechismus. Maar daar stopt niet het woord van God. Want die antwoord daarop, God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Dat is de kerntekst voor vanavond. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij dank. door Jezus Christus, onze Heer. Vanavond als doel komen enkele vragen aan bod. Eigenlijk zoals Paulus ook gesteld heeft. Eigenlijk zijn er twee grote kernvragen. Is de wet het probleem van mijn zondig leven? En de tweede vraag voor Paulus is, waarom moeten we van de wet ontslagen worden als de wet niet het probleem is, terwijl de wet wel heilig, rechtvaardig en goed is? Nou, dan proef je al in die vraag eigenlijk de strijd die we eigenlijk vorige week een beetje in de discussies al zo met elkaar hadden. Ja, hoor eens, gaat dat nou allemaal niet te snel weg met die wet? Zijn we dan tegen de wet? Nee, dat zijn we niet, want we hadden toen al geconstateerd dat de wet is door God gegeven, is goed. En ook Paulus kent die vraag met zijn luisteraars in Rome. Ja, Rome waar toch eigenlijk op zedengebied alles fout kan gaan, op zondig gebied wat je maar kan bedenken. Nou ja, en als je dan aan je luisteraars schrijft van ja, maar die wet, daar gaan we afscheid van nemen. Dan voel je wel de spanning en daardoor voel je ook continu dat Paulus van ja, is het dan een vrijbrief om te zondigen? Nee, natuurlijk niet. Continu, nee, natuurlijk niet. Om proberen te laveren tussen wat hij nou echt bedoelt, leven uit geloof, uit genade, nieuwe schepping, leven door de geest. En vandaar dat Paulus een hele lange aanloop heeft genomen vanaf Romeinen 5 tot waar we nu zijn. Om uiteindelijk, ja ik noem dat altijd een van de hoogtepunten uit de Bijbel, Romeinen 8 uit te gaan komen. Door het leven door de geest. Nou, moet ons aanspreken als volle evangeliegemeente. Nou ja, het punt is voor Paulus die ook wil gaan maken vanavond is, ja moet luisteren, levensheiliging. Dus dat je perfect leeft voor God volgens, en de wet, dat gaat gewoon helemaal niet samen. En Paulus gaat ons vanavond uitleggen hoe en waarom hij tot deze conclusie is gekomen. Nou, er zijn 5 punten die we vanavond gaan behandelen. Eerste punt is, de wet is heilig. Het tweede punt is, dood door de wet en vragen die er door de eeuwen heen zijn gesteld rondom Romeinen 7. Het derde punt wat we gaan behandelen is ik of Christus. Het vierde punt is vlees, dat is je zondige natuur, je eigen ikje of de geest, vraagteken. En we sluiten af met de conclusie, de mens is zwak. We gaan eerst kijken naar het eerste punt. De wet is heilig, schrijft Paulus. Paulus vraagt zich af, moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? In 7, het eerste gedeelte van vers 7. En eigenlijk ook veel kerkmensen vandaag de dag, eigenlijk al een hele lange tijd. Ja, maar is de wet dan niet goed? Brengt de wet mij dan in de problemen? En is heilig leven wel mogelijk als we die wet aan de kant schuiven? Nou ja, in vers 7 tot 12 gaat Paulus dus uitleggen wat de relatie is tussen de wet en de zonde. Paulus veroordeelt de wet absoluut niet. Paulus veroordeelt de zondige mens, de gevallen mens met zijn zondige natuur. En toch in dit gedeelte vissen we even 7 positieve elementen eruit die Paulus over de wet schrijft. De eerste die Paulus noemt in vers 7 is, de wet toont ons de zonde. Nou, aan het begin van Romeinen, dat is dus het positieve van de wet toont ons de zonde, hebben we het ook gehad over de geweten. Dat ook de mens die zonder God leeft, die heeft een geweten. Dat lezen we in Romeinen 1, vers 32 en in Romeinen 2, vers 14 tot 16. En die wet en het geweten, dat overtuigt ons dat we zondig zijn. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is de wet een soort continue update van dat geweten. De mens die geconfronteerd wordt, de zondige mens met de wet. Nou, wij zijn geneigd om te bagatelliseren. Van nou ja, we komen dadelijk wel hoe de zondige natuur werkt voor de mensen. Van nou ja, de zonde belooft je van alles. Maar op het moment dat je weer voor die kale, kille wet staat, gewoon zoals het is, de feiten, dan vindt er onmiddellijk in je geweten een update plaats. Ja, oh, wacht even, als je het zo stelt, dan heb ik echt een probleem. Dat is dus het positieve van de wet. De wet brengt verborgen dingen aan het licht. Ook al kan je de dingen heimelijk doen, dan is de wet is er gewoon heel scherp in. Dat ook al kom je naar Jezus toe en zeg ik heb er al die dingen gedaan. dan gaat het woord altijd dieper en die laat bam zien waar het op staat. Het confronteert je met je zondige natuur. De wet, het tweede punt is, wordt door diezelfde zonde misbruikt. En dat is positief in die zin dat het de zondige natuur ook aan het licht brengt. De wet in die zin prikkelt de zondige hartstochten. Een hartstocht, dat is eigenlijk het verlangen van het vlees. Eigenlijk wat een godloos mens, ja, waar hij zich helemaal aan over kan. Nou ja, kijk een avondje naar OO Europa, of weet ik het, van dat soort ellende tv. En dan zie je de zondige mens in zijn natuurlijke omgeving waar hij zich allemaal aan over kan geven. Het feit dat die wet er is, dat prikkelt de zondige natuur. Dus de mens kan zich daarin niet verschuilen. De wet roept dat gewoon op. De zonde reageert daarop. Dus het is eigenlijk als het liedje van de wet gespeeld wordt, dan resoneert de zonde. Van ja, oh, wacht even. En dan krijg je dat strijd van en je geweten, je denkt van ja, maar dat is niet goed. En ergens het verlangen, nou ja, dan kom je al op dat terrein waar Paulus een paar versen verder over schrijft. Een ander punt wat door de wet gebeurt, is het brengt de zonde tot leven in vers 9. De wet kan geen geestelijk leven voortbrengen. Sterker nog, Paulus schrijft dat hij door de wet bewust wordt van Gods oordeel en dat hij geen deel kan krijgen aan het eeuwig leven. Het positieve is dus, omdat we van nature niet geneigd zijn om onszelf als zondaar te zien. De wet brengt die zonde tot leven. Het komt gewoon als een magneet naar boven. Het brengt het allemaal naar de oppervlakte. En dan denk je, ja, zijn dat nou positieve elementen van de wet? Jazeker. Als je kijkt naar de noodzaak die je hebt om Christus in je leven te vragen. En hoe wij als religieuze mensen geneigd zijn om altijd maar alles af te dekken. Dan is die wet keihard nodig om een zondaar te laten beseffen dat hij Christus nodig heeft. Terwijl het positieve van de wet was wel, het vierde punt in vers 10, dat die bedoeld was ten leven. De wet was er om te kunnen leven. De geboden, de inzettingen. En het is lastig met als je naar Paulus kijkt, naar hoe hij de wet gebruikt. Wij zijn zo gewend om onder wet 10 geboden te verstaan. Maar voor het Joodse denken is wet is Torah. En Torah betekent ook leven. Zoals de Joden ook zeggen van, ik wil je een woord van leven delen, een wet Torah met je delen. Bij ons heeft het dan al onmiddellijk de klank van 10 geboden. Maar als het gaat om Torah, is dat gewoon alle inzettingen van God die bedoeld zijn ten leven. Dat aspect zijn wij een beetje kwijtgeraakt. Maar de zondige mens, door die zondige natuur gaan we juist de verkeerde kant op. En wat Romeinen 6 vers 23, hebben we het al over gehad, het bewerkt juist onze dood. Want het loon van de zonde is uiteindelijk de dood. De zonde, het vijfde punt in vers 11, misleidt ons. De zondemacht misleidt ons door de wet te misbruiken. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik heb even wat praktische punten opgeschreven. Hoe dat in je denken, in je doen en laten eigenlijk gaat. Je weet dat het niet goed is, maar in je fluistert de zonde, deze keer is het nog fijner dan de vorige keer. De zonde fluistert ons in dat niemand het te weten komt. Het blijft verborgen, het blijft onder ons. Niemand die het ziet, joh. De zonde belooft ons ook dat met die gevolgen, dat valt allemaal wel mee. Daar hoef je niet over in te zitten. God is toch goed? Zonde belooft je ook voordeeltjes, zoals wijsheid, kennis, genot, rijkdom, populariteit. Allerlei dingen waarin je je naaste kan benadelen. Want ja, maar jij hebt er toch voor geleerd? Kom op, hé. Jij hebt er toch voor gewerkt? Dat komt jou toch toe, niet die ander? Dit zijn processen die in een mensenhart kan gaan werken. De zonde belooft ons kracht en prestige als we met hem samenwerken. Dat is precies wat Satan ook tegen Eva zei. Vrijheid, meid. God die wil je beknotten. Wat weet hij er nou van? Als je daarvan eet, ben je vrij. Het werd gebondenheid. De boze liegt. En het proces waar we ook in Romeinen 1, beschreef Paulus dat. De zondige mens, omdat hij verduisterd is in zijn denken. De boze plant gedachten in je hoofd. Die gedachten brengen woorden voor. En woorden hebben macht. Die woorden brengen uiteindelijk je daden voort. En die daden worden uiteindelijk je levenspatronen. En zo word je slaaf van de zonde. Als roddel. Je denkt, oh ja, die en die. Het is altijd prettig om iemand in een zwart daglicht te zetten. Want dan kom je er zelf altijd prachtig van uit. Nou, die zuster of broeder, hè, snap jij dat nou? Hè, het komt in je gedachten. Voor je het weet zijn het woorden. Het is roddel geworden. Het schaadt je naaste. En voor je het weet, wordt het je houding. We praten met elkaar. Het is fijn dat ik met jou kan praten. Maar het is gewoon soms keihard roddel. Hè, het is, we kunnen als mannen denken van, nou ja, zo'n scène, weet je wel, even. Je moet weten wat er te koop is in de wereld. Hè. Je moet ook niet wereldvreemd zijn. En voor je het weet, blijf je te lang bij foute tv-programma's hangen. De gedachten worden woorden, worden handelingen. En je handelingen worden levenspatronen. Zoals een psalm in de Engelse vertaling zegt. Zoals een mens denkt, zo is hij. En het is nou juist het hele punt waar Paulus van het statement wat hij wil maken. Waar we ook in Romeinen 8. In Christus ben je vrij. Je bent niet langer slaaf van de zonde. Maar zo werkt de zonde. Het laatste punt wat Paulus ook noemt. Van ja, maar de wet die is heilig. Vers 12. En daar beantwoordt hij de vraag van. De wet had ons gelukkig moeten maken. Maar de wet is heilig. Want de wet is door de Heilige Geest gemaakt. Is het punt helder? Helder punt. Dus enerzijds het spanningsveld van alles wat goed is aan de wet is omdat het ontmaskert. En ik zie dat maar een beetje. Afgelopen zaterdag ging er iemand met voetbal op Wouts hand staan. En dan denk je, er is wat gebroken. Dus er wordt een opname gemaakt, een röntgen. Nou, dat zou je kunnen zien eigenlijk als de wet. Genadeloos gaat hij door het oppervlakte heen en hij legt gewoon het binnenkant helemaal bloot. Op zich, naar een ziekenhuis gaan en bij een dokter is natuurlijk helemaal niet fijn. Daar zit je eigenlijk helemaal niet op te wachten, zeker niet op een vrije zaterdag. Maar in zichzelf, dat hele röntgen, die doet wat hij moet doen. Die laat gewoon gewoon de binnenkant zien. Je kan niks maskeren, hij legt feitelijk alles bloot. Dat is wat de wet doet. En het positieve daarvan is, het negatieve is, ja, je zit in een ziekenhuis en dat wil je allemaal niet. Maar het positieve is, het verschaft wel helderheid. Het was niet gebroken. Daar ben je dan blij om. Maar dat, gewoon het doet wat het moet doen. En ook al is het voor de zondige mensen ook allemaal heel vervelend, dat het laat zien wie je werkelijk bent, je binnenkant. Maar als het gaat om een vrij mens te worden in Christus, dan kunnen we er niet genoeg om smeken van, Heer, ontmasker mij als zondaar. En laat mij in uw eeuwige armen vallen. Het tweede punt. Uit dit gedeelte. Dood door de wet. Nou, dat is even een punt. Daar worstelt Paulus mee. Kan de wet die in zichzelf goed is, ons doden? Dat was even de vraag. Ja, die wet. Wat doet die dan? Doodt die ons dan? Nee, zegt Paulus. Nee, natuurlijk niet. Alleen, waar we in het vorige gedeelte al over hadden, in de vorige les, dat hele huwelijk van jouw ikje, je eigen ik en die wet, dat is gewoon heel slecht, dat is een beroerd huwelijk. De wet en het vlees, je eigen ik, gaan gewoon niet samen. Dat matcht niet. Dat wordt gewoon geen duurzaam koppel. De kern die Paulus eigenlijk in dit gedeelte wil plaatsen, is wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen? Is dat die ik of is dat Christus? En dan zeg ik dat even in het grote geheel van de dingen waarin Paulus zijn betoog houdt. We hebben gelezen dat in dat gedeelte van Paulus, daar wil ik even bij stilstaan, dat de wet die hem doodde, is dat Paulus in vers 9 schrijft, eens leefde ik zonder de wet. Maar als je kijkt naar Filippenzen 3 vers 6, dan beschrijft Paulus zijn leven daar, ik leefde volgens de wet onberispelijk. Ik heb daar de nodige literatuur op nageslagen, over nagedacht, voor gebeden, gelezen. En toen dacht ik, ja, wanneer leefde Paulus dan zonder de wet? Was dat voor zijn bar mitzwa? Ik weet het niet. Je leest er snel over, maar eens leefde ik zonder de wet. Nou ja, als je kijkt naar hoe Joden in die tijd werden opgevoed, je kan het je gewoon bijna niet voorstellen. En als we dan ook kijken naar het gedeelte waar Paulus zegt, ik ellendig mens. Leefde Paulus dan voortdurend met dat gevoel, ik ellendig mens. He, dat hele spanningsveld. Hij geeft aan, ik heb ooit zonder de wet geleefd. En hij geeft ook een gevoel aan van, ik ellendig mens, wie zou hij verlossen? Ik wil het goede doen, maar ik doe het slechte. Ik probeer even aan te geven het spanningsveld. Want kennen wij Paulus nou door de brieven en de andere gedeelten dat Paulus door het leven ging gebukt als ik ellendig mens? Ik denk het niet. Want vers 25 geeft aan dat Paulus een scope was. Je zou het kunnen zeggen, echte vroomheid is niet door te zeggen als kerkmens, ik ben slecht. Maar Paulus' houding is continu in heel zijn leven, wat is Christus groot? Wat een geweldig Heer hebben we! Nou, en dat brengt ons eigenlijk bij het punt, dat het gedeelte waar we over gaan hebben, gaat het hier wel over Paulus zijn eigen leven. En er zijn eigenlijk heel veel theologen die menen eigenlijk dat Paulus zichzelf gebruikt eigenlijk als voorbeeld. Maar het niet wil zeggen dat hij dat ook zelf als persoon is. Dus dat het eigenlijk een fictief persoon is die vanuit de ik-vorm beschrijft. Wat je natuurlijk wel meer, dat is een auteur die schrijft. Dus daar zit een spanningsveld. Als je eigenlijk kijkt naar Paulus als persoon, dan heb je helemaal niet de indruk dat hij chronisch door het leven gaat als ik ellendig mens. Maar eigenlijk vanuit ware vroomheid kijk je toch eens hoe groot Christus is. En hij eigenlijk een statement wil maken, zoals hij wel meer in brieven doet. Waarbij hij soms iemand een zaak een beetje groter voorstelt. We zouden zeggen een hyperbol, een beetje zo sterk neerzet. Dat het punt wat je wil maken heel duidelijk wordt. Dus dat is een spanningsveld in dit gedeelte waar we nu dadelijk verder gaan behandelen. Dat het niet helder is of dit nou echt Paulus is. Of dat hij dit vanuit de ik-vorm beschrijft als een soort denkbeeldig gelovig persoon die worsteling heeft. Dus dat is even het punt. Maar het punt wat hij wil maken is, wie heeft het voor het zeggen in je leven? Is dat jouw ikje? Of is dat Christus? En hij geeft daar dus bij aan dat het huwelijk tussen de jouw ik en de wet is een slecht huwelijk. Die gedeelte van ik ellendig mens, die vooral bij gereformeerde reformatoren zwaar gewicht heeft, dan loop je eigenlijk tegen twee vragen aan. En het zijn de volgende twee vragen. En ik vind het eigenlijk valkuilen. De eerste vraag is, Is de ervaring die Paulus, of de persoon die hij beschrijft, is dat nou dat ik ellendig mens, is dat, speelt zich dat af voor je wedergeboorte? Beschrijft hij iets wat voordat je voor het kruis stond, ik ellendig mens? Of spreekt Paulus over dit gedeelte als zijnde, ik ben wederom geboren, Christus leeft in mij. En heb je dan? Als je zegt van ja, dit is een ervaring van Paulus die heeft voor zijn wedergeboorte plaatsgevonden. Dan zou je dus de conclusie kunnen trekken, de geestelijke strijd, of die strijd van vlees, die is voorbij. Als je zegt nee, dit wat Paulus beschrijft, het hele gedeelte wat we gelezen hebben over dat ik ellendig mens, die worsteling, ik wil het wel het goede doen, maar ik doe het niet. Dat is een ervaring van na zijn wedergeboorte. Ja, dan heb je ook een probleem. Want dan zou je bijna kunnen zeggen, dan is de strijd gewoon verloren. In het ene geval zeggen mensen, er is helemaal geen strijd meer. De zonde macht is definitief verslagen. Wat dan toch weer tot krampachtigheid en frustratie kan leven, omdat de werkelijkheid anders is. En in het andere geval, dan kom je niet verder dan, ik ellendig mens, ik blijf een zondaar tot de dood. Wat houdt kindschap van God dan nog in? Wat houdt dan nog gaven van de geest in? Vooral in dat kamp merk je dus ook, wordt er weinig gesproken over de geest. Ik denk dat de conclusie is, als het gaat om dit gedeelte, dat geen van beide visies juist zijn. Ik denk namelijk dat het ik ellendig mens helemaal niet de normale toestand van een christenboer te zijn. Ik heb het maar in mijn eigen woorden neergezet. Ik gelukkig mens. Ik ben verlost uit dit lichaam van de dood en God werkt in mij zowel de wil als de kracht om zijn liefdegebod te volbrengen. En ik dank hem daarvoor door Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik denk dat dat de houding is van een christen. Natuurlijk leven we nog in het vlees. En we zullen verderop ook in Romeinen 8 erbij komen waarom Paulus dan ook aangeeft dat er ook nog het koninkrijk van God nu al, dat we nu al hem mogen kennen en met hem mogen wandelen. En dat zelfs de schepping rijkhalsend uitkijkt nadat uiteindelijk alles vernield zal worden. Dat ook de schepping gaat delen in het verlossend werk. En wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat komen. Zodat uiteindelijk alles zijn gestalte gaat krijgen. Dus zeker die laatste visie van ik ellendig mens, hè, we blijven toch een zondaar tot de dood. Ergens via een achterdeurtje heeft dat gemaakt dat mensen ook wel weer, maar ja, wat kan ik eraan doen? We zijn immers zondaars. Daarmee bagatelliseer je het overwinnend werk van Christus. En ergens bagatelliseer je ook je eigen zonde. En ontstaat er een soort status quo. Maar dat is niet wat schrift leert. We gaan. Dat klopt. Er komt, hier wordt. Amen. Hier wordt de opmerking gemaakt voor de luisteraars. Van ja, maar je kan toch door de wet helemaal niet gerechtvaardigd worden. Want dan, ja, waar blijft dan de genade? En dat is waar. Het is, het heeft denk ik ook in het kerkelijke denken, en sommige theologisch denken, zit daar natuurlijk ook nog eens de uitverkiezingsleer. Dat God verkiest mensen en God verwerpt mensen. En het feit is, je bent dan allemaal zondaar. En ja, de wet kunnen we ook niet houden. We streven ernaar. We hebben God wel nodig om heilig te kunnen zijn. Want dat verwacht hij nu eenmaal van ons. Het frappante daarin is, en daar gaan we in Romeinen 8 helemaal aan toekomen. Dat heb ik ook uitgewerkt. En ik noemde het net al even het liefdegebod. We moeten ons spiegelen aan de liefde. En Als je je spiegelt aan de wet, dan spiegel je aan de norm waar je vindt dat je aan moet voldoen. Waarvan inderdaad de schrift zegt, maar je kan het niet. Nu niet, nooit niet. Jij kan nooit de wet houden. En als de Heilige Geest in je leven komt, kan je dan de wet houden? Nee, want de focus is niet op de wet. De focus is op Christus. Op zijn liefde. En natuurlijk hebben wij een wet. Want die wet die is goed. En die heeft de Heilige Geest geschreven, die 10 geboden. Maar wij zijn verschoven, en dan grijp ik even een stukje vooruit naar waar we nog uitgebreid over gaan hebben, is dat we een nieuw gebod hebben. Dat is de wet van Christus. Dat is, en dit is het nieuwe gebod dat ik jullie geef, dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En dat is waar ik vorige keer in de vorige les over had, is als het gaat om vergeving vragen van zonde, dan lees je in de brieven van Paulus en Petrus, dat er altijd een appel opgedaan wordt. Broeders en zusters, eet elkaar nou niet op. Maar heb elkaar lief. En vergeef elkaar zoals Christus jullie vergeven heeft voltooid verleden de tijd. Dus het gaat er niet om dat God dan weer een boeman is, een rechter. Nee, God doet een appel op het horizontale vlak. Want jij bent zijn geliefde kind. En Christus heeft de prijs betaald voor jou. Alleen God wil dat je vanuit de geest, en wat doet die geest? De geest is liefde. God is liefde. Dat de focus ligt op Christus, op de bron van liefde. Dus hij is ons doel, hij is onze bron. En stromen van levend water gaan maken, daar waar de 10 geboden zeggen, gij zult niet doden, gaat de wet van liefde zo ver, dat de liefde van Christus maakt, dat jij zelfs bereid bent om je leven te geven, omwille van je naaste. Dat gaat veel dieper. De ene is iets onthouden, en de wet van Christus is doen. Dus de geboden zeggen, gij zult niet. En de liefde, de wet van Christus, dat is als je aangesloten bent op Gods liefde. Als je onder de indruk bent van zijn genade en van zijn liefde voor jou. 1 Korinthe 13. Wat hij betekent voor jou, hoeveel je vergeven bent. Dat maakt dat je, eigenlijk hangt er allemaal een bordje bij ons, om het nek, waarop staat, volbracht werk in uitvoering. En dat maakt dat je mild wordt. Dat maakt dat je met Gods ogen, dat je gaat handelen zoals de Vader handelt, dus uit liefde, maakt dat je mild bent naar je naaste. Want je kan zelf ook struikelen. Dat maakt dat je de ander van harte gaat vergeven. Ja, maar ik kan helemaal niet vergeven. Klopt, kan je nooit, zou je ook nooit kunnen. Maar Christus kan dat door je bewerkstelligen. En dat maakt dat je gaat handelen uit liefde. Dus dan ga je iets mensen niet onthouden, gij zult niet. Maar dan zeg je, ik ga niet doden, ik geef mijn leven voor jou. Dat is een hele andere kost. En als je die wet hoort, dan weet je al bijvoorbeeld, dat kan ik helemaal niet. Want de houdbaarheidsdatum van Gods liefde is per dag. De vrucht van de geest, geduld, vrede, je hebt het niet meer dan 1 dag. Je kan niet zeggen, nou Heer, wilt u mij voor 3 maanden vrede en geduld geven voor mijn kinderen? Dat gaat hij niet doen. Dat gebed gaat hij niet verhoren, want de Heer die wil een relatie met je. Die zegt, kind, laat mij het nou doen. Dus dat kan helemaal niet. Dat is bijna zeggen van, nou trek ik de stekker eruit en dan ben ik opgeladen mijn accu'tje en dan gaan we weer rennen. Dat is ook zo'n. En als we dan weer moe en mat zijn, dan ik ga maar weer naar de Heer hoor. Zo, even stille tijd houden, stekker erin. Dat is helemaal niet wat de Bijbel leert. Dat is ook helemaal de bedoeling niet. We mogen gewoon iedere dag zeggen, Heer, dank u wel. Wilt u uw werk door mij heen doen? Heer, wilt u het doen? Wilt u mij uw liefde geven? Dat die vrucht mag groeien. En op het moment dat je op de geest richt, op Christus richt, dan gaat die vrucht, die gaat er als vanzelf komen. Dat is natuurlijk. Een wijnstok kan niet anders dan druiven geven. Dus even het kader, en dat brengt me bij het volgende punt, is het dan ik of Christus? Paulus of de persoon die hij beschrijft wil niet alleen vergeven zijn, maar het verlangen komt, want dat doet het gewoon, dat hij de wil van de Vader wil doen. En dat willen we ook, want als ik aan iedere reformator of gereformeerde vraag, zou je de wil van de Vader willen doen? Zeggen ze allemaal, ja natuurlijk wil ik dat. We zoeken van nature God niet, maar ze hebben iets geproefd, ze zien het woord. Ze hebben van Christus gehoord, ze hebben zijn volbracht werk gezien, ze verlangen daarnaar, maar ze weten niet of ze het mogen pakken. Maar ze willen het doen, omdat God het van ze vraagt en ze willen gehoorzamen. Want ze geloven het woord, maar het kan niet in eigen kracht. Maar we willen graag heilig zijn. Maar Paulus worstelt, en het gaat niet lang meer om zijn ik, want zolang zijn ik het wil doen, lukt het niet. eigenlijk in dit gedeelte is wat hij later in de Galatenbrief uitschrijft. Galaten 2, vers 20. En daar schrijft Paulus: ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Alleen Jezus blijft over. Waar het ik en het vlees natuurlijke bondgenoten zijn, gaat Paulus uiteindelijk toewerken, niet ik, maar Christus. Christus en de Geest, dat zijn onze nieuwe bondgenoten. Want als Christus in mij leeft, dan gaat de Heilige Geest zijn invloed uitoefenen in mijn leven. Dat is het geheim. Niet ik, maar Christus. En als het gaat om gehoorzaam zijn naar God toe, dan is Bijbels gehoorzaam zijn is niet het doen van allerlei inzettingen. Dat begint met overgave. Bijbels gehoorzaamheid is knielen voor Christus. En zeggen: Heer, wil u het doen? Vandaag. In mijn leven. Heer, laat u tot uw doel komen. Vader, u hebt gewerkt. Vorige keer over gehad, de Joodse dag begint wanneer wij gaan slapen. Dan gaat God aan het werk, heeft hij dingen bereid. Heer, heel praktisch in mijn gezin, in mijn werk. Heer, wil u wat u voorbereid hebt, dat ik mensen mag ontmoeten op mijn manier, of mijn gaven. Heer, wil u het door mij heen bewerken. Ik ben verlangend naar wat u gaat doen deze dag in mij. En dan gaat de Geest gewoon werken. En dan gaat ons gebed gaat ook veranderen. In plaats van Heer de zegen deze spijzen, amen. Dan gaat het gebed veranderen in plaats van alleen maar beschrijven. Want we gaan op een gegeven moment verlangend, dat hebben we met doen wat Jezus deed gezien, dan stellen we ons open voor de Geest. Heer, laat u zien, Heer, wat er voor deze persoon die in de kring zit. Heeft u een woord of een gedachte of een bemoediging? En hebben we met elkaar geconstateerd dat de Geest dan gaat werken. Dat we ons daarin kunnen beoefenen. En wat er dan gebeurt, is dat je Gods genade aan het werk gaat zien. Dat mensenlevens gaan veranderen. Dat mensen herstel vinden. En dan word je enthousiast. Dan denk je, wow, de Vader is aan het werk. En dan ben je verlangend naar wat de Heer allemaal wil gaan doen in jou en in mijn leven. En dat is leven door de Geest. Dat is in ontspannenheid. Omdat waar liefde is, wordt vrees uitgebannen. Angst voor God verdwijnt. Die is er als je zondaar bent. Maar als je een kind van God bent, dan sta je op het fundament van genade. Dan ben je geheiligd en gerechtvaardigd in Christus. En dat volbrachte werk gaat de Heilige Geest uitwerken in ons leven. Werk in uitvoering. Waarvan de Heer zegt, en kijk ook zo naar elkaar. Ik ga dat doen. En waar je bij iemand anders wat ziet wat je irriteert. In liefde. Altijd in liefde. En bedenk, behandel hem zoals ik jou heb lief gehad. Nou, als je weet hoe de Heer jou lief hebt, dan sta je al in mildheid en in liefde ook naar anderen toe. En dat is wat de Geest wil doen. Gehoorzamen is overgave. Beseffen dat God het wil doen. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Het vierde punt is vlees, de zondige natuur of de Geest. Paulus wil ons eigenlijk zo murm slaan, zo laten zien dat joh, als je het in eigen kracht, met je eigen zondige natuur, dan ben je gewoon een slaaf van de zonde. En je moet daar vrij van komen. Je mag daar vrij van komen. Want werken in eigen kracht is werken in gebondenheid. En waar Paulus ons eigenlijk in Romeinen 7 eigenlijk een aanloopje inneemt, is ons uiteindelijk kennis te laten maken met de krachtige en stuwende werking van de Heilige Geest. Want bij je eigen ik staat je eigen ikje centraal. En je ik staat open voor en is alleen maar gericht op deze wereld, zichtbaar en onzichtbaar. Op eigen gewin. Maar we hebben het zondag gevierd met de doopdienst. We zijn met Christus, Romeinen 6, gestorven. Dat oude leven is dood. En we zijn opgestaan in nieuw leven. We zijn een nieuwe schepping. We zijn niet meteen volmaakt. Al ziet de Heer ons wel als volmaakt. Omdat we nog in het vlees zijn. Want de volgende stap is dat ons lichaam nog, dat we een nieuw lichaam die aan Christus gelijk is. Een verheerlijk lichaam nog moeten gaan krijgen. Maar we mogen nu al, door de kracht van de geest, openstaan voor de werking van die geest. Nou, onze verantwoordelijkheid zit erin om in die nieuwe positie in Christus de werken van ons vlees te doden. En dat klinkt dan als iets van, ja, zijn het een set van handelingen die ik dan moet doen? Nee, dat is op het moment dat je je inplukt in de geest en het van hem verwacht, dan dood je de werken van het vlees. Maar op het moment dat je het muziekje, het pianootje van deze wereld gaat spelen, dan activeer je de dode mens. En dan, het vlees resoneert daar gewoon op. Ga ik porno kijken, dan reageert mijn lichaam gewoon. Ook al wil ik dat niet, weet je, dan krijg je die strijd. Nou, het punt is, je moet helemaal niet in die strijd komen. Je moet bij de Heilige Geest zijn. En je moet je uitstrekken naar Christus. En dan merk je dat het verlangens die het vlees normaal heeft, dat die gewoon gedood worden. Je hongert hem uit. En uiteindelijk, hè, dat is eigenlijk weerstaat de boze, dat is de geestelijke wapenrusting. Dat is eigenlijk richt je op Christus. Want op het moment dat je je focust op van hoe het zou moeten behoren te zijn, dan ga je weer naar achterdeur, ga je de strijd aan met vlees. En dan zit je weer in de wet. En dan zit je weer een strijd die je niet kan winnen. En die ook geen enkel nut, want je gaat er niet heiliger door worden. Sterker nog, het wekt frustratie op. Want dan denk je, oh, kan het nou? Dan heb ik toch weer dit of dat gedaan. En nou ja, dan voel je alweer rot. En dan heb je eigenlijk alweer het gevoel, ik moet een offer brengen. Ik moet God gunstig stemmen. Hoe kan dat nou? En dan ligt de focus weer helemaal op je eigen ik. En er is werkelijk geen enkele andere manier door dat lijk gewoon lekker aan een lijk te laten en je te richten op de liefde van de Vader. Om te genieten van de Vader. Om lofprijs, nou als ze zonder gedachten komen, gaan we lofprijzen en aanbidden. Het smelt als sneeuw voor de zon. En dan ga je daarin groeien. En uiteindelijk hongert gewoon het vlees uit. Die dood je daarmee. Dat is gewoon het gevolg van je relatie met Christus. Bij de geest staat Christus centraal. We zijn dan niet meer op onszelf gericht, maar alleen op Christus. Er is geen wet of religie, alleen de Heilige Geest. En daar gaan we Romeinen 8 over hebben. Want als je leeft in de geest, dan gaat de wet van de liefde werken. En daar heeft de Tora helemaal niks tegen. Want ook de 10 geboden zeggen uiteindelijk samengevat, heb je naaste lief als jezelf. Eindstationnetje is je eigen ikje. Dus je betekent dat je iemand niet meer lief kan hebben dan dat je jezelf lief hebt. Dat is de beperking van de wet. Eigenlijk zegt Paulus, als het gaat om leven met de wet, is vers 19 het hoogst haalbare. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil mijden, het kwade, dat doe ik. Dat is het hoogst haalbare als je gaat klungelen met de wet. En dan is het summum uiteindelijk dan nog maar, heb je naaste lief als jezelf. En dan komt Christus, en die legt de lat nog veel hoger, omdat hij het gaat volbrengen. Maar als het aan mij ligt, dan ga je die ander lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. En er ligt accent bij Christus. De bron is Christus, en niet langer je eigen ik, en de mate waarin jij mensen, ja, maar je kan iemand helemaal lief hebben. Nee, dat kunnen we ook helemaal niet. Maar de bron is Christus. En als we het dus ontdekken, daarom is het fundament van genade zo belangrijk, en is het, kunnen we niet vaak genoeg daarop op herhalen en op teruggrijpen. Als je onder de indruk raakt van wie Christus is, en er staan een hele goede gemeente voor je die je van alles wijs maken, van nou, dat had niet gemogen op de Sabbat. Ja, maar ik was blind. En hij heeft mij genezen. En dan komen ze met van alles en dan zegt hij, het enige wat ik weet, is dat ik die blind was weer kan zien. Ik heb liefde ontmoet. En daar gaat het om. De focus ligt op Jezus zelf. Paulus concludeert dan ook. Hij vat de kern van zijn probleem samen. Vers 25 in de MBG-vertaling, overigens vers 26. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Hier staan twee wetmatigheden tegenover elkaar. Waarbij de wet van de zonde het wint van de wet van God. En uiteindelijk gaat het om dat we Dat we moeten gaan leven door de geest. Hij stelt eigenlijk is dit gedeelte wat we gelezen hebben, het faillissement van de mens. Eigenlijk zijn conclusie is, de mens is gewoon zwak. De gedachten van de mens staan onder invloed van het kwade. Hij wordt beheerst door zijn emoties en heeft een zwakke wil. Zelfs al heb je een sterke wilskracht en een ijzeren wettische zelfdiscipline, het overwint niet de werkingen van het vlees en het lukt je niet, wat Hans ook al aangaf, om de wet te vervullen. Ik heb er maar achter gezet, do not try this at home. Moeten we gewoon niet meer doen. Dat moeten we niet meer doen. Ik ben er, het is een uitgebreid stuk. Is het helder? Zijn er nog vragen? Dus we hebben twee van die lessen gehad waarin we gewoon de wet, hè, vrij van de wet. En nu ook weer van waarom, nogmaals waarom het niet werkt. Omdat het alleen door de geest gaat. Hè, de opmaat van Paulus om uiteindelijk nogmaals onderstrepen, het vlees is failliet. We gaan dadelijk leven door de geest. Daar wil hij naartoe werken. Dat is de volgende les. Belangrijk punt. Het is een heel herkenbaar stuk. Zeker als je een kerkelijke achtergrond hebt. En dat bedoel ik mee traditioneel. Het zij gereformeerd, reformatorisch. Of een bonds hervormd. Daar, ik ellendig mens. Daar stopt de catechismus. En Paulus gaat door en zegt, ja, maar Godzijdank. Jezus Christus, onze Heer, daarvan ben ik verlost. Gaat hij ook uitwerken. We zijn niet langer meer slaaf. Ik hoef niet meer te zonden. Ik ben vrij. Dat zijn hele belangrijke thema's in dit gedeelte. En dan is het voor na de pauze. Is eigenlijk de vraag om met elkaar eens van gedachten te wisselen, voor te bidden. Die worsteling die Paulus of een zelfgetuigenis is. Herken je of erken je in jezelf Paulus worsteling? Ben je daarmee bekend? Praat daarmee zo. Heb je dat nu nog? Na het kruis. Of, nou, ga daar eens met elkaar van gedachten wisselen. En dan hebben we nu pauze.